Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op de Middellandse Zee is reddingsschip Humanity One in een felle competitie verwikkeld met de Libische kustwacht. Wie is er eerder bij een vluchtelingenboot? De uitkomst van deze strijd betekent voor de migranten leven of dood, soms letterlijk. Verslaggever Jasmijn Huisman stapte in Italië aan boord van een van de reddingsschepen en was erbij toen er een melding binnenkwam van een vluchtelingenboot in problemen.
Het was avond en ik zat op het schip van SOS Humanity, de Humanity One. En dat is een gigantisch groot schip, geel met blauw. En we zaten een film te kijken, Pirates of the Caribbean, wat een vrij lugubere sfeer creëerde, omdat er op dat moment ook golven waren van 2 meter.
Everyone stay calm, we are taking over the ship.
Ik reisde 3 weken mee met het reddingsschip van SOS Humanity. En dat is een Duits NGO die vluchtelingen redt op zee. De crew bestaat uit 29 mensen. Dus je hebt bijvoorbeeld een medisch team met een dokter. Dan heb je ook het dekteam. En er is elektricien bijvoorbeeld. Een vertaler, een soort van cultural mediator. En ik was dus mee als journalist. En ik hou audiodagboekjes bij van wat er gebeurt. We waren net met de hele crew film aan het kijken. Totdat de second officer via de walkie-talkie omriep dat de cultural mediator zo snel mogelijk naar de brug moest komen. De brug is eigenlijk de controlekamer van het schip. Dus daar waar alle beslissingen worden genomen, waar de navigatie wordt bediend. En wat het dus eigenlijk betekent is dat die vertaler, die wordt eigenlijk altijd naar boven geroepen als er dus op dat maritieme radiokanaal, dat VHF, als daar Arabisch wordt gesproken, dan kan hij dat dus soort van live vertalen. Dus wij dachten, wij gaan gewoon nog even verder die film kijken. En niet zo lang daarna werd eigenlijk ook de kapitein naar boven geroepen. Dus toen hoorden we, Josh, je moet nu naar boven komen.
Eigenlijk sloeg de hele sfeer om, want het ging een beetje naar van een hele ontspannen, lacherige sfeer naar een hele gelaten sfeer en overal gespannen gezichten. En na een tijdje te hebben gewacht, kwam de kapitein terug. En hij kwam terug met de mededeling dat ze de coördinaten van een bootje hebben kunnen achterhalen. Of althans een bootje dat in de problemen is. En daarop volgde eigenlijk gewoon de aankondiging dat we misschien morgen vroeg een reddingsoperatie gaan uitvoeren. Dus daarop volgde ook meteen het advies om het niet te laten maken. Nou ja, dat laatste advies, dat probeer ik braaf op te volgen. Ik lig nu in mijn stapelbed, in mijn kleine cabine. Maar echt slapen lukt nog niet, want allereerst is sowieso de zee ontzettend onstuimig en kraakt en piept alles. Maar ten tweede is het ook gewoon een hele gekke gedachte dat een klein rubberbootje ook in deze omstandigheden op zee vaart. En vraag je je toch af of ze überhaupt de volgende morgen wel halen.
Jasmijn, we lezen en zien heel veel over vluchtelingen die vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Europa proberen te komen. Jij bent daar echt bij geweest. Jij was aan boord van een schip. Waarom wilde je dat zo graag doen?
Nou, ik wilde heel graag het thema een soort van invoelbaar maken. En dat miste ik nog een beetje in de berichtgeving daarover op dit moment. Omdat het heel veel gaat over aantallen nu. Dus zoveel vluchtelingen zitten op die boot. Zoveel vluchtelingen zijn gered. Zoveel vluchtelingen zijn teruggestuurd naar Libië. Maar wat betekent dat? Wat vindt daar precies plaats op de Middellandse Zee?
Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Wat gebeurt daar?
Ja, de Middellandse Zee is dus de plek waar vluchtelingen de oversteek naar Europa proberen te maken. Vanaf Libië bijvoorbeeld. En nou, nu is het vooral zo dat het aantal vluchtelingen dat Italië probeert te bereiken, dat heel erg is toegenomen. Dus in mei 2023 waren dat 47.000 mensen, vergeleken met 18.000 mensen in dezelfde periode in 2022. En dan vallen er nog een aantal andere dingen op qua cijfers op dit moment. Bijvoorbeeld de pushbacks van de Libische kustwacht. In 2021 vonden er 15.330 pushbacks plaats door de Libische kustwacht.
En een pushback is het actief terugsturen van die vluchtelingen weer naar de plek waar ze vandaan komen, hè?
Ja, en een pushback betekent eigenlijk dat vluchtelingen worden teruggestuurd naar Libië. Dus op de boot worden getrokken van de Libische kustwacht. En dat is illegaal en dat mag niet volgens het internationaal recht.
Ja, jij noemt al de Libische kustwacht. Jij vaart daar ook rond met dat schip van die NGO. Welke partijen zijn er allemaal aanwezig daar in die Middellandse Zee als het gaat over dat vluchtelingenprobleem?
Aan de ene kant zijn er dus NGO's die vluchtelingenboten willen redden op de Middellandse Zee om ze naar Europa te brengen. En aan de andere kant zijn er kustwachten van verschillende landen aanwezig. Maar vooral de Libische kustwacht en NGO's zijn verwikkeld in een strijd om eigenlijk als eerst op de locatie te zijn waar vluchtelingen in de problemen zijn om ze te onderscheppen. Dat komt eigenlijk omdat er volgens de maritieme wetten geldt, wie er als eerst op locatie is, wordt de gezaghebber van de operatie. Dus dat betekent in de praktijk, als een NGO er eerder is, worden vluchtelingen naar Europa gebracht. Maar als de Libische kustwacht er eerder is, worden ze dus teruggestuurd naar Libië en is er dus een pushback. In Libië worden migranten opgesloten, dus in detentiecentra bijvoorbeeld, en daar uitgebuit, verkracht en gemarteld.
En wat is de reden dat die Libische kustwacht zo zijn best doet om die boten met vluchtelingen te onderscheppen? Hebben ze daar een belang bij?
Ja, dat hebben ze zeker. Het belang van Libië om die pushbacks uit te voeren is omdat zij een deal hebben met de Europese grensbewakingsdienst Frontex om eigenlijk zoveel mogelijk vluchtelingen ervan te weerhouden om naar Europa te komen. En Frontex is een organisatie van de Europese Unie. Nou, Frontex ontkende in het verleden altijd dat het samenwerkt met de Libische kustwacht. Maar meerdere onderzoeken, waaronder een onderzoek van Lighthouse Reports in 2021, wijzen uit dat dit wel zo is. Het is eigenlijk op dit moment zo dat NGO's buiten die informatiestroom worden gehouden. Dus zij worden eigenlijk niet op de hoogte gebracht van een noodgeval op zee. Dus ze moeten nu zelf actief op zoek gaan naar informatie. Want de Libische kustwacht heeft er op dit moment geen belang bij om bijvoorbeeld NGO's te vertellen van nou, er is daar een probleem op zee, omdat ze dus die deal hebben met Frontex. Maar er zijn een aantal mogelijkheden hoe NGO's dus wel erachter kunnen komen dat er een noodgeval is op zee. Eén daarvan is alarmfoon. En vluchtelingen op een boot kunnen bijvoorbeeld die alarmfoon, die hulplijn bellen via een satelliettelefoon. Dus dat is een optie. Daarnaast hebben sommige NGO's ook vliegtuigen die over de Middellandse Zee vliegen en die dus noodgevallen kunnen spotten. Dan is er ook nog het initiatief van de NGO's zelf. Dus zij voeren een soort actieve zoekoperaties uit op een uitkijkpost. En daar zoeken ze eigenlijk gewoon met verrekijkers. Kijken ze naar de horizon of ze iets kunnen spotten. En dan is er ook nog het maritieme radiokanaal VHF. Dat is gewoon een openbaar kanaal. Iedereen op zee kan dat horen. En op basis daarvan kunnen NGO's soms informatie onderscheppen. En dat laatste gebeurt als ik op de Humanity One zit. Via het maritieme radiokanaal hoort de vertaler Fares Arabische stemmen. En op basis daarvan kon hij de locatie van het bootje in nood achterhalen. Ik lag dus in bed, in een heel klein stapelbed in een cabine. En eigenlijk stormt Fares, de vertaler, eigenlijk soort van onze kamer binnen. En hij zei echt, jullie moeten nu komen, we hebben het bootje in zicht. Ik trok snel mijn overal aan en mijn reddingsvest en mijn helm op. En toen kwamen we allemaal naar het main deck. En daar verzamelden we ons allemaal. Er zijn twee reddingsboten aanwezig.
bij de Humanity One. Dus een grote en een kleine. En die werden op dat moment te water gelaten. En ja, wij waren dus eigenlijk aan het wachten op het moment dat we die boot mogen betreden. Het was op dat moment nog niet duidelijk of er echt een casus was, want dat vermoeden ze wel. Maar ze hadden natuurlijk ook op die uitkijkpost van de Humanity One even gekeken naar de horizon. En daar spotten ze op dat moment in eerste instantie twee mensen. Dus ja, wij gingen in die boot zitten en begonnen te varen. En op dat moment was die boot echt nog heel ver weg. Dus ik zag echt een soort heel klein stipje op de horizon. En ja, we waren allemaal gewoon best wel een beetje zenuwachtig. Want we dachten, is het nou wel een casus of niet? Je wist gewoon niet zo goed waar je op moest voorbereiden. En dus het was eigenlijk ook helemaal stil toen wij op die boot zaten. Dus je hoorde eigenlijk alleen maar zo die motor. Zo. En verder helemaal niks. Ja, de zee. Wat wel fijn was, was dat de zee op dat moment opeens vrij kalm was. Terwijl die avond ervoor waren er echt golven van 2 meter. En dus toen waren we aan het varen. En toen kwamen we dichterbij. En toen zagen we, oh, er is echt een boot. En toen zagen we inderdaad eerst 2 mannen. Dus toen dacht ik, nou ja, ja, er is niks aan de hand. Volgens mij is het gewoon een vissersboot, oké. En opeens kwamen er gewoon 1 voor 1 mannen omhoog. 1 na de ander. Het was echt alsof een hert in een soort van koplamp keek. Van 2 kanten. Dus wij keken hun aan van, wow, er zijn echt mensen. En zij keken ons aan van, er zijn echt mensen. Dus dat was heel bizar. En ze begonnen echt te juichen en te klappen. Want ik hoorde ze eigenlijk nog eerder dan dat ik ze zag bijna. Omdat ik hoorde al een soort ruis van gejoel en geschreeuw. En het was gewoon een geluid wat ik niet eerder heb gehoord. Het was echt een soort opluchting. Terwijl ze een soort doodsangst hadden ervaren. Dat hoorde je gewoon. Dus ja, wij kwamen daar aan en wat er toen gebeurde is dat je maakt eigenlijk een afspraak van tevoren van oké, er is altijd 1 iemand die communiceert met vluchtelingen. Anders ontstaat er chaos en misschien onnodige paniek ook bij mensen. En Dragos was dus, dat is de reddingscoördinator, die was de eerste die communiceerde naar de vluchtelingen. Dus die zei eigenlijk, hello my friends, we are from Europe, we are coming to help you. My brother, okay, we are from Europe. My brother, en toen merkten we al best wel snel van, oké, bijna iedereen spreekt Arabisch. Dus toen schakelde hij eigenlijk over naar Fares, de vertaler. Dus toen zei Fares van, oké, we hebben reddingsvesten voor iedereen. Wat er toen ook gebeurde is dat Fares vroeg, zijn er vrouwen, zijn er kinderen? En toen werd er eigenlijk ontkennend gereageerd van, nee, geen vrouwen. Maar er waren wel 10 kinderen aanwezig. Op dat moment was nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren. We hadden in die melding gehoord van, oké, 105 mensen. Maar we zagen al wel snel van, oké, het is wel iets minder. Het waren er 88, maar dat wisten we op dat moment nog niet. Omdat het heel moeilijk was om te tellen, omdat die boot gewoon overvol was op dat moment.
Okay, let's approach them, sir. I think we are good. We can embark about 20 people. And we start here.
Okay, so Marco is gonna count. Yeah. And tell them where to sit at the back.
Yeah. Okay. One each side, yeah? One. Sure.
De eerste die aan boord kwam van onze reddingsboot was een jongetje van 9. En ja, dat was eigenlijk heel bizar, want hij leek echt geen angst te kennen. Dus die keek me echt breed glimlachend aan van oké, wat gaan we doen? En daarna volgden eigenlijk de andere kinderen. En toen was het al snel zo dat het andere bemanningslid Marco tegen mij zei van, Jasmijn, jij zorgt voor de kinderen.
Yes, ma'am, you go, you stay with the boy.
Take care of the children, okay?
En op dat bootje van ons passen eigenlijk 20, 22 mensen. inclusief ons. En hoe het dan gaat is dus dat die boot eigenlijk de hele tijd heen en weer gaat naar het moederschip. Dus wij vaarden toen naar het moederschip als eerst. En ja, daar staat eigenlijk gewoon het dekteam klaar om hen naar boven te tillen.
Oké, wacht, wacht. Everybody good? Good. Oké, Tango, let's do the disembarkation over for the push.
Veel van hem kwamen eigenlijk uit Syrië, maar ze kwamen sowieso allemaal vanaf de boot uit Tobruk in Libië. Daar zijn ze gezamenlijk op de boot gestapt. Ze zijn 3 dagen geleden vertrokken en ze hadden eigenlijk geen reddingsvesten bij zich. Ze hadden helemaal niet een goede boot geschikt voor de zee eigenlijk, omdat het een houten boot was. En ja, met golven van 2 meter, een soort krakkemikkige houten boot, bestaat het risico op kapseizen. En nou ja, dat gevaar voelden ze ook echt actief. Dat hebben we later ook wel gehoord. Dat een van de vluchtelingen had verteld dat ze eigenlijk de avond van tevoren, dat ze echt aan het bidden waren van dat ze niet dood wilden, omdat het gewoon zo bedreigend was. Dus dat moet wel vrij beangstigend zijn geweest.
Dus jullie hadden er ineens 88 medepassagiers bij aan boord van jullie schip. Wat gebeurt er dan als die mensen eenmaal aan boord zijn van die Humanity 1?
Ja, dan staat er eigenlijk een heel medisch team klaar. Dus verloskundige, psycholoog en de dokter. En de dokter neemt dan eigenlijk het voortouw en die vraagt: hoe voel je? Hoe gaat het? Heb je ergens pijn? En op het moederschip krijgen ze dan een tasje met daarin wat benodigdheden. Dus bijvoorbeeld een schone onderbroek, kleren en een tandenborstel. En daarna krijgen ze ook een deken en dan mogen ze eigenlijk een slaapplekje uitzoeken op het dek.
En dit gebeurt allemaal nog op volle zee, hè? Echt bij de plek waar jullie die boot hebben aangetroffen. Hoe gaat het daarna verder?
De kapitein kreeg al vrij snel een mailtje binnen van de Italiaanse regering met daarin de locatie waar hij naartoe mag varen. En dat is Livorno, boven Rome. Maar dat is wel nog 4 dagen varen.
En hoe was de sfeer dan aan boord tijdens die dagen?
Super liefdevol eigenlijk. En er was gewoon ook heel veel interactie. Er werd ook elke avond gedanst op Arabische muziek. En toen maakten ze iedere keer na het eten een soort van kring. Waarin ze elkaars handen vasthielden en begonnen te zingen en te dansen. En een soort van ritmisch begonnen te klappen op de muziek. En het was dus ook zo dat als je op dat moment het dek betrad, dat je eigenlijk meteen in die kring werd getrokken en mee moest doen. En er was ook één ochtend dat een van die mannen, was een man uit Syrië, die eigenlijk naar voren kwam en een soort van die ochtendbriefing onderbrak. Omdat hij zei, ja, maar ik wil even een brief aan jullie voorlezen. En dat deed hij dus in Arabisch. Dus Fares, de vertaler, die ging dat dus live vertalen. En die ging gewoon uitleggen dat hij dus helemaal dat gevoel was verloren van mens zijn. En dat hij gewoon niet meer zo was benaderd in lange tijd. En dat hij vanaf het moment dat hij aan boord was, dat hij dus gewoon weer voelde van ik ben mens en ik leef en er is menselijk contact. En wij respecteren elkaar en dat er gewoon heel veel liefde was en dat hij gewoon uit de grond van zijn hart ons wilde bedanken. En toen hielden heel veel bemanningsleden het ook niet droog. Dat was gewoon een heel emotioneel moment.
Ja, een bijna euforische sfeer aan boord, als ik jou goed begrijp. Veel dankbaarheid, veel plezier ook en feest. Jullie zijn onderweg naar Livorno. Daar kom je op een gegeven moment, na die 4 dagen varen, kom je daar aan. Hoe gaat dat daar?
Ik vond dat echt heel moeilijk, want wij kwamen daar aan en daar stond eigenlijk een soort heel bataljon van medewerkers van het Rode Kruis, maar niet in gewoon normale kleding, maar in een soort witte pakken, een soort ziekenhuis, klinische situatie. En dat voelde voor mij heel rot, omdat ik zag ook het effect daarvan op de vluchtelingen aan boord. En ze waren daarvoor gewoon ontspannen, grapjes aan het maken. En opeens zag ik weer gewoon die ogen veranderen naar die soort van, ja, zo'n hert die in een koplamp kijkt. En ja, op het moment dat ze eigenlijk het vasteland van Livorno betreden, overvalt het me eigenlijk dat ze niet weten dat ze een hele zware tijd tegemoet gaan. Vol met administratie, wachten, strenge asielregels, slechte opvang en onduidelijkheid en bureaucratie.
Ja, en juist eind vorige week hebben de lidstaten van Europa ook een nieuwe asieldeal, zoals dat dan heet, gesloten. Hè? Strengere regels afgesproken met elkaar. Gaat dat dan nog effect hebben, denk jij, voor de route die deze mensen hebben afgelegd?
Ik vind het lastig om in te schatten in hoeverre dat echt nu direct effect gaat hebben op de situatie op de Middellandse Zee. Want in die asieldeal ging het eigenlijk vooral over het beleid van Europa. Dus in het land van aankomst wordt een schifting gemaakt tussen kansrijke en kansarme migranten, om het even zo te zeggen. En de asielzoekers die in aanmerking komen voor een procedure worden eerlijker verdeeld over de EU-landen. Dat is het idee. Maar ja, het moet natuurlijk ook nog allemaal worden goedgekeurd door de lidstaten. Dus dat kan wel even wat tijd in beslag gaan nemen. Dus ik weet niet of dat op korte termijn effect heeft op de situatie op de Middellandse Zee.
Nee, dat is inderdaad nog afwachten hoe dat er precies uit gaat zien. Het schip waar jij aan boord was, heeft in ieder geval deze 88 vluchtelingen uit de Middellandse Zee weten te redden. Hoe ging het afscheid van de bemanning van de vluchtelingen?
Ja, de bemanningsleden die staan in een rij bij de uitgang en zijn eigenlijk aan het zwaaien. Er worden handen geschud, er wordt geknuffeld. En ja, er is gewoon emotie onder de bemanningsleden, omdat zij gewoon weten, ze zijn nu binnen het Europese systeem, we kunnen niets meer voor ze betekenen.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Mila Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.